Rolf Usterberg is het pseudoniem van oud-commando-officier Werner van den Berg. Werner is bekend bij velen binnen de commandogemeenschap. Dit vanwege de diverse functies die hij heeft bekleed bij het Korps Commandotroepen. Maar zeker als innemende persoonlijkheid en avonturier puur sang. Zijn nieuwste boek Ultieme Uitdaging is een roman waarin Werner heeft kunnen putten uit eigen ervaring, maar ook van anderen die eind jaren 60 en begin jaren 70 de elementaire commandoopleiding hebben gevolgd. Het is een verhaal geworden over gewone jongens, ongewone prestaties, maar vooral over doorzettingsvermogen. In deze podcast spreken vijf kerels zich uit over Werner. Geniet ervan. En wij allen wensen u veel plezier met het lezen van Ultieme Uitdaging. Dienstplichtig commandocorporaal Jaap de Wolf. Hey Jaap. Jij hebt dus, als ik goed heb begrepen, heb jij bij Werner in het peloton gezeten?
Ja.
In de ECO, zeg maar.
In de ECO, met de afmatting en al dat soort dingen. Dus ik heb hem redelijk meegemaakt.
Oké. Okay. Ja. Jij hebt daarna, heb jij niet voor het militaire vak gekozen?
Nee, ik was dienstplichtig. En Werner was toen al beroepssergeant, hè?
Oké. Okay. Ja. Daar is dan toch een bepaalde afstand tussen de dienstplichtige en de beroeps, of niet?
Een kleine afstand, maar niet overdreven, want je leed allemaal, hè?
Ja.
Je onderging eigenlijk hetzelfde en het was wel zo, de beroepsgroep die kreeg nog wat meer ellende s'nachts en dergelijke. Het dreigde er nog wat vaker uitgehaald te worden. Maar in wezen moet je toch wel vrij veel samen doen. En als je liep te wandelen, dan... ik heb vrij veel achter Werner gelopen kennelijk met luitenant de Groot. En die hadden nog wel eens regelmatig dat ze graag naar Vietnam wilden. Waarvan ik het mijne dacht.
Ja.
Maar ze wilden graag oorlogservaring opdoen.
Okay.
Maar ook met andere mensen waren wel mensen van de KMA en dergelijke, met wie ik ook wel gemakkelijk contact had. Ik was ook wat ouder. En je praat met dezegene, waar kom je vandaan, wat ga je doen? En je kent elkaar niet door en door, maar toch wist je wel redelijk van de achtergrond.
Oké. Okay. Wat scheelde het in leeftijd tussen Werner en jou?
Ik denk minder dan een maand. Hij is in juni, wordt hij 80 en ik 1 juli.
Oh, daar zie je dus helemaal niks van.
Nee. Okay. Allebei klasse oudjes.
Oké. Okay. Ja, ik en Werner ken ik als zeg maar de commandant van de schoolinstructiecompagnie. Dus het baasje van de tentenkampcommandant. Dus ik ken hem eigenlijk helemaal niet goed. Maar goed, hij loopt voor de troep. Dus dat was toch altijd een beetje imponerend. En ik ken hem als commandant van de herhaling. Daar was hij ook niet altijd aanwezig. Maar dan, omdat je dan al een tijd weg bent, dan romantiseer je de boel toch nog wel. Dus ik heb altijd wel een soort mythisch gevoel bij die man. Kun jij schetsen hoe jij hem ziet of zag?
Ja, dat mythe niet zo direct, maar ik vond hem wel een sociaal figuur. Jij hebt het over die afstand, maar eigenlijk gedroeg hij zich als een dienstplichtige in zijn opleiding, vond ik wel. Hij sloot zich enorm uit, daagde uit. Hij vond het fijn om afgepeigerd te worden, meer dan alle anderen. En dat doet hij eigenlijk volgens mij zijn hele leven lang. Hè. Nu schrijft hij boeken en hij schrijft de ene na de andere. Hij is dus op een of andere manier heel erg gedreven. Waardoor ook maar. En dat kon je vroeger al wel merken.
Maar dat uitdagende is dat dan in de vorm van, kom maar op. Hè, als jij zegt 20 keer, dan druk ik me 20 keer op. En als jij zegt 50, dan pak ik er nog 50 bij.
Ja, en die sergeants waren natuurlijk zo van de opleiding van, jongen, als jij een beetje iets terugzegt, dan ga je nog weer een keer. Hij probeerde altijd wel wat terug te zetten. Hij had ook wel wat kwinkslagen en hij vond het niet erg om dan inderdaad daar straf voor te krijgen.
Oké. Okay.
Dus hij daagde uit.
Ja.
Hij wilde graag uitgedaagd worden.
Oké. Okay. Dat is dan wel grappig als dienstplichtig om dat dan te ontwaren, dat iemand zo in het leven staat.
Ja. Wij vonden het wel in zekere zin een uitslover, maar ook wel weer een grappig figuur.
Uitslover. Ja. Okay. Ja. Hoe is die band tussen jullie na diensttijd? Want dan klimt hij op in, in het leger, zeg maar.
In het leger gebleven. En, ik kwam wel regelmatig op de reunies in Roosendaal. Ik denk dat ik een tijdje niet ben geweest in het begin, want ik ben toen bij de BVD gaan werken. Ja. Om reden, maar ik denk ook vanwege die achtergrond die je dan hebt, kon ik daar. Ik was klassicus, maar ik dacht dat onderwijs, dat wil ik zo niet direct. Dus ik kwam daar terecht. En dat is een beetje de sectie stiekem. Je kon niet zo zeggen hoe en wat. Dus dan probeer je ook niet te veel naar openbare bijeenkomsten te komen. Maar later heb ik eigenlijk alle reunies wel bezocht. En ook van ons eigen peloton. Hè. En die heb ik ook vaak nog wel geregeld. Samen met Werner.
Oh, oké. Okay.
Dus dan zo is dat contact eigenlijk wel verstevigd. Dat ik Werner belde van de adressen en dergelijke. En dan hadden we van ons peloton dan zo'n beetje de helft die dan kwamen.
Nou, het is wel grappig dat er dan zo'n band is tussen een dienstplicht. Ja, zonder dat nou heel groot te maken. Maar tussen dienstplichtig en een beroeps.
Ja, ja. En dat geldt voor allemaal. We hebben nog een paar beroeps over. Thijs Nouwen, die was dienstplichtig. Die is wat langer aangebleven. Die was vaandrig toen hij aankwam. Is vorig jaar 80 geworden. Nou, dan heb je Gert Pastoor. Die was beroeps. Was van de sportacademie, maar dat ging hem niet helemaal af. Is toen naar de KMA gegaan. Die is kolonel geworden in Brombeek onder andere. Ja. Waar mijn schoonvader heeft gezeten aan het einde van zijn leven.
Okay.
Dus het een bepaalde band. En zo heb je dan contact met die mensen. En ja, de standen, die zijn er niet meer dan, hè, op een bepaald moment.
Oké, grappig.
Ja. Ja.
Als je Werner nou eens in een paar, hè, want dan ken je elkaar dus, zeg maar, ja, meer dan 60 jaar of zo, of niet?
Ja, ja, ja.
Als je nou eens één rode lijn uit dat leven van Werner zou moeten pakken, hoe omschrijft die rode lijn dan eens?
Ja, dan is zijn achtergrond is eigenlijk wel een beetje sphinxachtig. Daar liet hij het nooit zo heel erg over uit. Moeilijke jeugd gehad. Maar hij bleek dus eigenlijk in dienst een toch heel sociaal figuur te zijn. Die graag grote uitdagingen zocht. En hij is eigenlijk nadat hij uit dienst kwam ook nog met die uitdagingen doorgegaan. Maar dan als schrijver, hè. Eerst nog met een opleiding die hij ergens in Zeeland had, dat mensen zich bij hem konden afmatten. En op een bepaald moment is hij nu naar Bali verhuisd. Dus hij is als persoon eigenlijk altijd heel erg actief gebleven. Je kunt ook zelfs zeggen, hij kent geen rust.
Nee. Avontuurlijk, is dat ook iets wat je aan hem kan hangen?
Dat is hij zeker, ja.
Oké.
En dat is ook als je zijn boeken leest. Ja, de laatste twee heb ik het even met hem over gehad. Dat heeft helaas een hoog Wilders-gehalte, wat helemaal niet mijn politieke partij is. Maar die andere boeken die gaan vaak over, laat zeggen, acties met Russische militairen samen met Israëlische geheime dienst en weet ik wat. En die zitten leuk wel in elkaar, die thrillers goed verschreven. Dus hij heeft wel, hij zou denk ik, ze heeft wel eens voor de grap een sergeant zonder vooruitzichten. Maar hij heeft toch behoorlijk wat in zijn mars geestelijk.
Commando-kolonel buitendienst Ger Pastoor.
We zaten samen in de kadertent. Hij als jong sergeant.
Ja. Yeah.
En ik ben twee jaargenoten van de KMA. Nog een luitenant Pieter Groot die van de intendans overkwam. En twee vaandrigs, Thijs Nouwe en Jan Dirve. En Jan Dirve is later met oefening Aprilstorm op het Houtdorpenveld aangevlogen door een biever en toen omgekomen. Wij waren dus net van de KMA af. We zijn erin gegaan als kadet Vaandrig. En in het tentenkamp luitenant geworden en ook in het tentenkamp beëdigd. Maar dat moesten we bij de Limburgse Jagers. En Werner was gewoon een van de maten. We hadden toen de manschappen, de dienstplichtigen, lagen in tenten. En de corporaals, dus corporaal TS, beroepssergeanten, vaandrigs en opleiding. Die waren toen ook nog corporaal, ja, die werden pas vaandrig later. En de luitenants, die lagen allemaal in één kadertent. En daar lag Werner ook in. Dus Werner was gewoon één van de maten uit onze kadertent.
Oké, okay. Wat voor een kerel was dat?
Gouwe vent, een taaie flikker. Die ja, hoe moet je dat zeggen? Het was voor een onderofficier sowieso al moeilijker dan voor officieren. Want de kaderleden die hem, zeg maar, die hem de instructeurs waren onderofficieren. En die selecteerden niet alleen op het feit van, is dat een vent die commando waardig is? Maar die keken ook van, ja, willen we die eikel ook straks bij ons een onderofficiersmes hebben? Ja. Dus Werner werd echt door Jan Tak en Ad Eickhout, ja, werd hij steeds weer gepakt. Dus Werner, ja, en hij was ook niet kapot te krijgen, hoor. Het was een taaie donder, maar dingen, hij had altijd honger. Als wij lunchpakketjes hadden, dan liep hij weer te klagen dat het te weinig was. En dan kreeg hij ook weer de opdracht van, nou, van de Berg, verzamel alle lunchpakketten maar en vreet ze maar op. Ja, dan kwam het zijn neusgaten uit, maar dan moest hij weer alles opeten. Dus het was echt ja, was een goede maat. Ja. En ja, verhalen, kijk, Werner die op de schietbaan op de Ruk van Zijde. Bekende verhaal van de berg, waar is je wapen? Oh god, vergeten. Wat was jij aan het doen? Jan Tak was dat. Ik moest schieten. Dus, wat is er gebeurd? Ik ben zonder wapen schieten geweest, sergeant. Nou, wat zeg je? Ik ben zonder wapen schieten geweest. Van de berg die boom in. Dus van de berg klom tot boven in een dennenboom. En Jan Tak stond er met zijn dikke pens. De handen, stereotyp, op zijn buik onder de koppel. Van de berg, wat is er gebeurd? Ik ben zonder wapen schijten geweest, sergeant. Ik kan je niet verstaan. En dat ging zo een half uur door, joh. Echt. Dat zijn van die dingen van de berg. Wij moesten, ja, dat weet je ook wel. Als je iets wilde drinken op de woensdagavond, dan moest je looppas naar de kantine. Nou, looppas naar de kantine om een flesje fris te halen, dat wilden we nog wel. Maar terug om het statiegeld, daar had niemand van ons zin in. Dus die flesjes bleven in de kadertent achter. En Werner, die had altijd geldgebrek, die vroeg, mag ik die flesjes hebben? Ja, dat is goed, neem jij ze maar. En die verzamelde die flesjes voor het statiegeld. Maar dat deed hij dan allemaal in zijn plunjezak. En we hadden dan om de zoveel tijd plunjezak-exercitie. En omdat wij als zeg maar, jonge officieren hadden we al een plaats in de groene brak gekregen. Daar stond mijn PSU-kist van Job of van Piet om. En wij keken van tevoren, nou wat gaat er deze week gebeuren? Dan hebben we dat zeker niet nodig en dat zeker niet nodig. En dat haalden we uit de plunjezak en dat flikkerden we in de groene brak in die kist. Dus onze plunjezakken waren relatief licht. En als je dan plunjezak-exercitie kreeg, werd er ook niet gecontroleerd. Ik heb dat ook nooit begrepen of ze dat door hadden of niet. Maar dan moest je halverwege van plunjezak wisselen. En die van den Berg zat vol met lege flesjes. Dus die was hartstikke loodzwaar. Nou, dan was er maar één oplossing. Dan lieten we die per ongeluk vallen. Dus als Werner had dan alleen nog maar een zak met kapotte flesjes. Dus daar baalde hij weer een stekker van.
Als jij Werner van den Berg, hè, als collega zou moeten betitelen, Hoe typeer jij hem dan?
Eigenzinnig, open, zakenkundig en gedreven. Ook de nodige humor had hij. Wat vooral in die periode hij is niet kapot te krijgen. Want hij heeft, ga maar na, het is toch niet niks om ten eerste commando te worden. Daarna heeft hij volgens mij ook nog een tour in Vietnam gedraaid als toegevoegd militair attaché. En ja, uiteindelijk via de Bisma officier worden. Dat geeft een zekere gedrevenheid aan.
Commando-adjudant, onderofficier-instructeur buitendienst, Aad Verheij.
Zoals je weet kunnen vrouwen meerdere dingen tegelijk doen. Een voorbeeld, ze kunnen breien en praten. Mannen kunnen dat niet. Er zijn echter wel mensen, mannen, die meerdere dingen tegelijk kunnen. Ik denk hierbij aan een schaakgrootmeester. Die speelt op meerdere borden tegelijk. Simultaan heet dat, geloof ik. Werner van den Berg verstaat de kunst als een van de weinige mannen om meerdere dingen tegelijk te doen. Dat is een kunst. Als hij 's morgens om 8 uur begint met zijn werk, is hij om 10 uur al klaar. En dan gaat hij sporten, dan gaat hij studeren. Misschien is hij toen al bezig geweest met voorbereidingen van al zijn boeken te maken. Ja. Nou, voor het eerst kwam ik Werner van den Berg tegen. Dat was mijn tweede pelotonscommandant in de 104 Animics en Verkenningskompie. Nou, daarna bij de 412e commandokompie. Weet je wel, die herhalingskompie waar ik het net over had. Daar was die kompiescommandant. Ook in Assen. En daarna in Libanon. Een prettig mens om voor te werken. Want hij liet je altijd je gang gaan. Doe maar. Dan komt dat wel goed. En als hij dan een foutje maakte, dan werd dat wel echt gebreien. Maakte je een ernstige fout, een blunder, dan kreeg je natuurlijk ook op je donder. En dat had je dan ook wel verdiend. Ja. Voorst verstaat hij de kunst om mensen om zich heen te krijgen die verstand hebben van zaken. Ik noem een voorbeeld. Hij meldde mij eens op in Duitsland, toen ik daar zat. En die zei, Jaad, heb jij geen zin om mee te gaan op een trip in het oerwoud? Een expeditie. Ik zei, ja, maar waarom ik? Hij zei, nou, jij bent nog een van de laatste die in het bos is geweest. En je bent nog fit. Ja, dus hij regelt mensen om zich heen die voor hem werken. En dat is heel goed, dat is heel knap. Ja, en als het dan fout gaat, draagt hij ook wel de verantwoording. Dat is een prettig mens. Fijn om voor te werken. Privé ben ik eigenlijk nooit zo met hem omgegaan. Ja, je komt elkaar wel eens tegen in het café. Pilsje. Maar we zijn nooit bij elkaar thuis geweest of zo. Dat niet. Nou, om kort te gaan, hij kan meerdere dingen tegelijk. Hij laat mensen hun werk doen. En hij is derhalve een fijne commandant. En ik kan er natuurlijk een jaar over praten, maar dat heeft geen zin. Dit is in een notendop hoe Werner van den Berg is. Nou, binnenkort wordt hij, dat weet ik toevallig, in juni wordt hij 80. En ik wil hem dan uiteraard daarmee feliciteren. En ik hoop natuurlijk dat zijn boek gaat doen wat hij ervan verwacht.
Commando-kolonel buitendienst, Nico Spreij.
Ja, en toen hebben we elkaar natuurlijk wat beter ook leren kennen in alle hoedanigheid. Of het nou in de mes was. Maar ja, als ik hem mag typeren, dan wat jij zegt, onderofficier, dat kun je wel zien. Werner was nou niet het type salonofficier. Hij kon rustig zijn, maar ook streng en rechtvaardig, moet ik zeggen. En hij was zeer sportief en fit en hield veel van leuke uitdagingen. En zo hadden we, dat was ook wel leuk. We hadden dan altijd door de week een vast uurtje. Waarvoor de liefhebbers we in het kleine zaaltje, ik weet niet of je het nog kent in Roosendaal, dat gymnastiekzaaltje wat het toen vroeger was. Ja, ja, daar deden we dan onderlinge zaalvoetbalpotjes met een paar sportinstructeurs. En dat deed Werner ook mee. En Werner was niet echt van nature een voetballer. Maar dat maakte niet uit. Hij was niet flauw in de duels. Voor zichzelf niet en ook voor de tegenstanders. En dat ik weet nog goed dat ik kwam in het Nederlands zaalvoetbalteam terecht toen de tijd. En die vroeg die coach, die zat in Oorschot, dat was een collega sportofficier, Nico. Ik heb voor de middagtraining van de centrale training, heb ik eigenlijk een ploegje tegen die ons als sparringpartner wil veren. Heb jij nog een aardig ploegje? Ik zei, nou, ik zaalvoetbal met een aantal mannen, die willen misschien wel komen. Dus ik vroeg zo snel aan Piet Paul, Juus Breinburg, sportingsteurs, maar ook aan Werner, van hey, kunnen jullie die middag, of een dag later of 2 dagen later, zou je dan een sparringpartner? Oh, dat regelen we wel. Nou, dat hebben ze daar geweten, dat het militair team tegen een steltje commandos ging voetballen. Want we zijn daarna nooit meer uitgenodigd, waarvan Werner ook in zijn enthousiasme wel een bijdrage heeft geleverd. Dus als hij ervoor ging, daar ging hij er ook goed voor. En dan keek hij altijd heel verbaasd als hij weer een slijding had gemaakt. En ze vertelden toen de tijd van, ja, dat mag niet. Ik zou niet weten waarom niet. Dus ja, dat was wel was wel leuk om mee te maken. En nogmaals, hij was heel sportief. Ja. Okay. Ja. En een ervaren, en ik vond hem als militair, kon je echt merken dat hij wist waar hij over praat. Het was geen theoreticus, hij echt heel pragmatisch. Dus die uitstraling heeft hij inderdaad wel een beetje. Als je wat staat te praten, dan kijk je aan en dan zie je ook die mond, zie je wel eens je ziet dan bepaalde trekjes. Maar hij denkt altijd wel heel goed na over wat hij zegt. Maar ik moet ook zeggen, als het eenmaal niet goed gaat, ik kijk eventjes naar de dinsdagen, onze dinsdagavonden. Hij was altijd heel gezellig, totdat we zeggen, jongens, en nu is het echt, voor de gaan we voor het echtje. Dan speelde hij ook gelijk die andere rol. En daarmee bedoel ik, en dan was hij ook streng en rechtvaardig en kon die mensen ook op een, met zijn ogen keek hij dan heel vriendelijk aan. En dan zei hij op een heel rustige toon, kreeg je gewoon eigenlijk onderuit de zak. En met een glimlach vertelde hij dan, nou, ik heb het je nu uitgelegd, dus het lijkt me verstandig dat als de jongens om 8 uur met de les beginnen, dat jij hier nog eventjes een klusje gaat doen. Wat we ook wel eens in deze show meemaakten. En dat werd aan de andere kant werd het ook wel weer geaccepteerd. Dus niemand had er moeite mee. Dus dat was wel mooi. Ja. Wat gebeurt er? Een week later belt die Robert Lampers terug. Dat van dat jij vorige week zei, meen je serieus? Hij zei van het Algemeen Dagblad is geïnteresseerd als jullie met een paar man die berg op gaan. Ik zeg, nou, dat klinkt interessant. Nou, zo kwam het van het een op het ander. Het korps zei van, luister, dat is geen militair gebeuren, dus jullie regelen het maar zelf dan. En, maar ja, ik was alleen. Ik zeg, ik wil graag. En uiteindelijk wilde Piet Paul, Suus Breinburg. En ik heb Werner toen weer gevraagd. Sportief, uitdagend. Nou, dat hoefde ik maar één keer tegen te zeggen. En die wilde ook mee. Dus zodoende hebben we elkaar ook in die rol gekend. Om wat was het? Ja, ik denk bij elkaar. Binnen 32 of 36 uur dat wij vanuit Le Houche op de Mont Blanc hebben gestaan en vervolgens naar beneden zijn gegaan. Dus zo hebben we elkaar ook nog wel even tegengekend toen we wat moesten afzien.
En, ja, ik ken die foto. Daar staan jullie bovenop die berg met die vlag van het korps.
Ja, dat klopt. Ja, dat moesten we daar doen. Dat was een eis van de sponsor dat we wel in ieder geval. Want een van een oud KCT die had ons onder andere gesponsord voor kleding en dat soort zaken. Want we waren natuurlijk wel gewend om in Mietendal dat te doen. Ja. Maar een Mont Blanc met hoogte, de dingen erbij en zo. En eventueel lawines, dat was wel een andere koek. Ja, en dat was ook weer het breekpunt voor ons. Dus ik ging mijn weg. Maar Werner ging vlak daarna richting de VN-kant op. Hè. Die ging eerst toch naar Frans Guana. En is eigenlijk heeft Defensie verlaten en is toen heel lang, heeft hij tot zijn 70ste bij de VN gewerkt. En toen was het contact ook wat verwaterd, want we hadden wel reunies, maar Werner zat meestal ergens in een land in de wereld en was er weinig of niet. Tot 2021, toen hadden we weer net een reunie en vlak daarna was een van onze, iemand van het peloton. Die was overleden, Jacques Hoofdman. En toen zeiden we, jongens, daar gaan we naartoe naar die jongen. Die had privé ook allerlei problemen gehad. Dus wij vonden dat we daar als peloton bij moesten zijn, of naar het graf moesten. Dus wij zijn er met z'n allen geweest. Werner kon er niet bij zijn, maar we hadden toen wel een WhatsApp-groep gemaakt sinds die tijd. En zo zijn we eigenlijk, hebben we ook weer het contact met Werner gezocht. Want hij woonde intussen in Bali. En begin september denk ik, potverdorie, ik stuur hem eens een keer een mail hoe het allemaal met hem gaat en dit en dat. Ja, en sindsdien hebben we vanaf 21 hebben we gewoon contact gehouden. Tot nu toe. En het is zelfs uitgerond dat we. Hij komt één keer per jaar naar Nederland. En dat plant hij dan. En dan maken we altijd een afspraak. En dan gaan we golven. En we eten wat hier zo. Ik kom bij mij thuis. We gaan een potje golven. We eten wat. Gezellig. Een vrouw erbij. Kletsen weer wat bij. En dat was wel weer leuk. Dat in dat gesprek vertelde hij mij toen over. Joh, ik wil nog steeds een boek schrijven, want hij schreef dan ook boeken. Dat wist ik in het begin niet, maar later wel. En toen zei hij van, ja, ik wil toch een keer een boek over de ECO gaan schrijven. Dat zit wel een tijd in mijn kop, maar het moet nog steeds gebeuren. Ik zeg, oké. Ik zei, nou, ik zal jou wat zeggen over de ECO. Ik heb van mijn ECO heb ik een dagboek bijgehouden. Dat ligt nog steeds in velletjes van 5 bij 8 centimeter blaadjes, inklad. In een boek waarvan ik de eerste 4 pagina's van de eerste week geloof ik gevuld heb. En de rest heb ik nooit meer uitgeschreven. Dat ligt al bijna 40 jaar of nog langer. Hij zegt, wat? Heb je dat nooit gedaan? Nou, het moraal van het verhaal is, voordat hij wegging, Nico, doe jezelf iets. Ga dat in godsnaam ga ervoor zitten en ga het uitwerken. En eigenlijk zeg ik van, als je het uitgewerkt hebt en je bent en je durft het aan mij te geven, kan ik daar dankbaar gebruik van maken misschien. Ja, ik heb erover nagedacht. Hij was nog niet in Bali. Kreeg ik weer een mail van ben je al begonnen? En uiteindelijk heb ik ook gezegd, oké, ik ga ervoor zitten. En dat heb ik toen uitgewerkt. En, en toen het klaar was, heb ik het gewoon ook naar hem opgestuurd. En ja, wat hij ermee gedaan heeft, weet ik ook niet in het boek. Maar in ieder geval, hij was er ook weer heel blij mee. En ik geloof dat hij nog 2 of 3 mensen benaderd heeft die ook het een en ander hadden bijgehouden. En zijn eigen ervaring natuurlijk, hè? Want er zat wel weer verschil tussen mijn ECO en die van hem. Dat merk je ook in een aantal dingen. Dus zodoende heeft hij mij geprikkeld om iets uit te werken wat er al jaren lag. En ik elke keer de excuus had om het niet uit te werken. Daar ben ik achteraf ook inderdaad heel dankbaar voor en blij mee. En de tweede heeft hij er blijkbaar ook nog wat aan gehad, heeft hij mij verteld. Met het schrijven, dus dat is ook leuk voor hem en misschien voor mij. Ik heb het nog niet gelezen. Dus ja, dat vond ik wel een hele mooie.
Commando-kapteinarts, buitendienst, Piet Bet.
Ik ken Benner sinds mijn verblijf bij het Korps Commandotroep in Roosendaal. Ik heb daar de commandoopleiding gevolgd en ik was dokter. Die combinatie, ik was aanvankelijk dienstplichtige, maar doordat ik dokter was, was ik ook officier. En vanuit die contacten en dat werk daar als dienstplichtig commandoarts heb ik Werner voor het eerst ontmoet. Hij was toen ook nog jong officier, wel ouder dan ik. En hij was de baas van het parachutistenafdeling van het Korps Commandotroepen. En we ontmoeten elkaar een beetje in het werk en een beetje in de officiersmes. En ja, toen is hij me al opgevallen als een hele bijzondere man. Het is moeilijk te zeggen wat hem zo anders maakte, maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat hij vooral heel authentiek was. Of hij nou met de manschappen was, of de onderofficieren, of de officieren. Hij was altijd hetzelfde. Of hij nou aan het werk was, of privé in de bar. Altijd was hij eigenlijk hetzelfde. En later heb ik ook nog in Tevelde met hem doorgebracht. En toen was hij ook hetzelfde. En dat was wel bijzonder. En ook altijd volstrekt onafhankelijk. Hij hoorde eigenlijk nergens bij en overal een beetje. Ik was nog jong en dienstplichtig. En ja, als dokter ook niet zo'n hele doorgewinderde militair. Ik was eigenlijk gewoon een groentje. Oké, ik was fysiek fit, anders had ik natuurlijk de groene beret niet gehaald. Maar van het militaire leven had ik ook niet zo heel veel begrepen. En hij had een scherpe, hij was scherp en hij was rap. En een doorgewinterde militair. En hij voelde mij eigenlijk maar een vreemde snuiter in dat stoere mannenmilieu. En dat was ik misschien ook wel. En gaandeweg zijn we elkaar toch meer gaan waarderen. En dat is zeker gekomen. Mijn eerste, ja, wat bijzondere ontmoeting waaruit we elkaar toch wel zijn gaan waarderen was zijn jaarlijkse keuring. Als hij moest, iedereen die parachutesprong moest gekeurd worden. En ik moest dat doen als onderdeel van mijn taak. En toen vertelde hij mij tijdens die keuring dat als hij naar rechtsboven keek, dan werd hij bewusteloos en dan zakte zijn kin op zijn borst. Dus we hebben het over onder de parachute hangen in de lucht. En omdat zijn kin op zijn borst zakte, kwam hij weer bij. En dan kon hij weer verder parachute. Ik vond dat natuurlijk als dokter volstrekt onverantwoord. Maar hij zei, ja, als je me daarvoor gaat afkeuren, dan zal je leven zuur maken hier, jong doktertje. Dus nou, dat was ook wel ingewikkeld. En toen hebben we als oplossing bedacht. Ik kon hem vrijstelling geven. Als je iemand bijvoorbeeld enkelverzekering, kon je hem een paar weken vrijstelling geven voor, voor sport in het buitenterrein of zo. Toen heb ik hem vrijstelling gegeven voor naar rechtsboven kijken tijdens het parachute springen. Dat was natuurlijk, ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar het was wel een mooie oplossing. Ik denk dat hij me toen ook al eens beginnen te waarderen. En ik hem eigenlijk ook wel. Van wat ben je een vreemde man, maar wat kun je veel? Hij was echt, hij kon alles. En was ook, ja, het was een echte leider. En hij had veel ervaring. En schroomde zichzelf daarbij ook niet. En hij was ook altijd, het was een keetschopper. Was hij aan het kwijt jonge streken uithalen. Maar daarentegen was hij bijvoorbeeld wel, hij dronk gewoon bijna nooit voor zover ik kon. Meemaakte. Hij zat rustig aan een watertje in de bar. Hij sprak 6 talen vloeiend. En het was een bijzondere man. Wat ook bijzonder was, dat wij hadden allemaal een gezinsleven. We hadden een vriendin of een gezin en kinderen en een carrièregang. En Werner had geen gezin. Hij kwam ook eigenlijk altijd, het was wel een womanizer. Hij kwam denk ik, elke keer op de officiersfeest weer met een andere bijzondere vrouw. De ene keer een soort rijke oude dame en de andere keer een jonge Del. En het was in ieder geval geen stabiele partner aan de zijde. Maar ook daarin was hij volstrekt authentiek en onafhankelijk. En deed hij gewoon hoe het hem uitkwam. Dat bracht hem ook wel eens... Ik had het idee wel eens in de problemen. Maar ja, ik heb daar niet helemaal zicht op. Maar hij ging wel eens langs het randje van wat een officier betaamde. Er werd ook wel eens op matje geroepen bij de korpscommandant. Maar ja, het was gewoon een voorbeeldige militair. Een harde werker en een goede leider. En hij kwam er altijd op de een of andere manier met een lach weer vanaf. Ik ben hem pas echt goed gaan leren kennen toen we samen een jungletocht hebben gedaan. Ik heb een aantal jungletochten, jungle-expedities gedaan in mijn leven. En de eerste was met hem. Hij werd gevraagd mee te gaan vanwege zijn kwaliteiten te velden. En ik werd meegevraagd vanwege mijn dokter zijn en ook wel fit zijn. En we hebben toen een jungletocht gemaakt vanuit de grensrivier tussen Suriname en Frans-Guyana. En zijn we Frans-Guyana ingegaan. Het was een heel bijzonder avontuur. We hadden 3 2-persoons kano's in elkaar gevouwen en dwars door een helikopter gestoken. Daarmee zijn we ergens diep in de binnenlanden van Frans-Guyana gedropt. Hebben een week lang dwars door het bos geploeterd, gekapt, geworsteld. Om uiteindelijk een wat ruimer water te vinden. En hebben toen 200 kilometer gekanoot over die rivier. Om uiteindelijk de oceaan te bereiken. En ja, dat was... We deden het voor de lol. Tenminste, voor mij was het mijn eerste jungletocht. En een volstrekt sportief avontuur. Er zaten geen militaire belangen aan. We ontwikkelden wel jungle skills daardoor. We hadden wat contacten met onder andere Bas van Tussenbroek. Een voormalig generaal van de mariniers die daar woonde aan die grensrivier. Met zijn Surinaamse echtgenote. En ja, het was zwaar. Het was mannelijk. Het was een avontuur. En ik ben hem toen wel, ik denk wij wederzijds elkaar meer gaan waarderen. Daarnaast zijn we, ja, ik heb een aantal jaren nog bijgediend in Roosendaal. En toen ben ik weer burger geworden. Wenner is zijn hele arbeidszame leven militair gebleven. Zo zijn we wat uit elkaar gegroeid. Maar ja, elkaar nog wel diverse keren ontmoet vanuit gemeenschappelijke netwerk. En ik heb nog een jungletocht gemaakt. Dat was in Suriname, ook met Wenner. Dus op een gegeven ogenblik werden we bij een barbecue bezocht door Boutersen en zijn mannen. En het was een hele foute club. Er waren een aantal gewapend. Er waren wat politieagenten. Er waren wat prostituees, denk ik. En er was Boutersen. Het was gewoon een hele foute club mensen die zomaar bij ons op de barbecue kwamen. En langzamerhand werd me duidelijk dat we dat ze toe kwamen horen wie wij waren en wat ons plan daar diep in de binnenlanden van Suriname was. En ook, ja, we hadden wat wapens nodig voor ons lijfsbehoud. We konden natuurlijk niet zomaar daar gewapend rondlopen, behalve met toestemming van de overheidsdienaren daar. En toen heb ik ook echt met bewondering gezien hoe Wenner, als ons leider van ons groepje burgers, met een elegantie en een kwinkslag en een gemak dat iedereen geruststelde, dat gesprek met hen aanging, uitlegde wat we daar gingen doen, toestemming verwierf en ook nog een soort gezellig samen zijn van maakte. En op een gegeven moment gingen ze allemaal weer weg en bij onze barbecue als afsluiting voor de jungletocht afgerond. En zijn we hebben onze tocht gemaakt in de weken daarna. En ik had wel respect voor hoe hij dat communicatief op allerlei niveaus presteerde. Ik vond het wel mooi hoe hij iedereen in zijn competenties kon zetten en laten. En dan respectvol met elkaar oneens of eens zijn, maar in ieder geval een oplossing vinden. Het was goed werken met Wenner.
Wat kan jij nou zeggen wat je van hem geleerd hebt? Wat je altijd bij je hebt gedragen van zijn competenties?
Ik eigenlijk een plus en een min. Wat een plus is van Stel dat het oorlogstijd wordt en ik moet mijzelf scharen onder de leiding van iemand, dan kan ik me geen betere bedenken dan hij. Ik heb volstrekt vertrouwen in zijn leiderschap. En hoewel ik zelf ook leiding kan geven, zou ik me zo blindelings aan hem toevertrouwen om er samen doorheen te komen en uit te komen. Wat ik minder vind aan hem, ik heb aan hem gezien hoe iemand zonder gezin en altijd in het leger op een gegeven moment ook, nou, niet eenzaam. Hij is niet iemand die zich erg blijft hangen in negativiteit. Wel iemand die altijd bezig is geweest met het militaire en met boeken schrijven, maar geen gezinsleven heeft opgebouwd. Eigenlijk ook ontheemd is. Ja. Hij hoort niet meer in het leger, hij hoort niet meer in Nederland, hoort ook niet meer in Zweden of in Zuidoost-Azië of waar dan ook. Hij hoort overal en nergens. En dat is wel een beetje het beeld wat ik heb van iemand als hij, die heel veel gediend heeft voor volk en vaderland, in heel veel internationale missies is geweest en daardoor uiteindelijk ook wel volstrekt authentiek zichzelf is gebleven, maar op een gegeven moment nergens meer bij hoort.